Allemaal een hele hartelijk welkom hier vanavond in dit kerkgebouw en ook u bij de livestream. Fijn dat u meeluistert. Welkom. We gaan eerst beginnen en dat doen we door te luisteren naar het orgel, Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht, hoe makkelijk mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17. We zijn toegekomen in de overdenking aan het vijfde hoofdstuk uit de brief aan de gemeente van Efeze. En ik wil u daar de eerste 10 versen uit voorlezen. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijze de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Here wel behagelijk is. Tot zover de schrift. Geliefden, we staan vanavond weer een poosje stil bij de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Die brief is geschreven door Paulus, maar die is eigenlijk zijn oorsprong vindt hij in de Heilige Geest. Het gaat dus over woorden Gods. En u kent allemaal wel die situaties in het gewone leven, dat je bepaalde dingen moet leren. Dat hoort gewoon bij het leven, dat moet je leren. Neem bijvoorbeeld lopen. Een kind van 2 maanden kan niet lopen. Een kind van 12 maanden, dat kan, als die een beetje voorlijk is, een paar stapjes doen. Van de bank naar de salontafel. En een kind van 14, 15 maanden, als alles gezond is, begint voorzichtigjes aan te lopen. En zo leert een kind stap voor stap lopen. Dat is een geschenk, dat is een gave. Maar dat is ook een opgave, dat moet hij leren. Dat begrijpt u. Trouwens, als je er lang over nadenkt, dan moeten we ons hele leven leren lopen. Want ja, vorige week was het glad. Dan is het niet makkelijk om te lopen. Dan moet je oppassen. Als je ouder wordt, dan kun je ook gebreken krijgen met je heup of met je knie. En dan wordt lopen weer een uitdaging. Dan is dat weer niet zo eenvoudig. Dus dat geldt als je jong bent, ook als je ouder wordt. En dat lopen, dat is dus een doorgaand proces in je benen. Maar ook in je hoofd. U weet dat we allemaal een brein hebben, 1,5 kilo, het zijn cellen. En die cellen die zijn met allemaal draadjes aan elkaar verbonden. En doordat er in dat brein dingen gebeuren, dat er een heel netwerk aan draad ligt, kunnen wij lopen. Het lopen is dus een levenslang proces. Dat geldt trouwens ook voor eten. Dat geldt voor kijken, zien. Dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Dat is een levenslang proces. Zo is het nou ook in geestelijke gemeente. God heeft geliefde kinderen. Dat kunt u lezen in vers 1. Als geliefde kinderen. En wat moeten geliefde kinderen nu leren? Nou, die moeten leren wandelen en lopen. Die moeten leren, zoals we dat hebben gezongen op Psalm 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Hoe leer je een kind in het gewone leven lopen? Nou, dat doe je hem net voor. Je laat hem eens een keer vallen. Je zet hem weer overeind. Dat gaat stap voor stap en met vallen en opstaan. Hoe leer je kinderen in het geestelijke wandelen? Dat gaat me vallen en opstaan. En dat doet de Heere nu door middel van de Bijbel en door middel van zijn geest. Zullen we er vanavond een poosje bij stilstaan? Wat dat nou is om te wandelen met God, om nu geestelijk, ja, te groeien, staat in Psalm 91, 92. Om nu de oprechte christelijke leven wat de Heer schenkt, ook daadwerkelijk gestalte te geven. Want daarover gaat het in Efeze 5. En dan begint dat hoofdstuk met de woorden: zijt of wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. Navolgers Gods. Je komt in het Nieuwe Testament in het Grieks twee woorden voor navolging tegen. Eén woord, en dat wordt hier niet gebruikt, dan is er een voorbeeld, iemand, de persoon, en die doe je na. Dat zegt de Heer Jezus, als hij zegt, volg mij, dan maakt hij mensen tot zijn discipel. En de Heer heeft dat keer op keer gezegd. Maar hier in het Grieks wordt een ander woord gebruikt. En dat woord dat betekent dat we een voorbeeld zijn, dat we zelf een voorbeeld zijn. En Paulus die zegt tegen die mensen Efeze, nou God die grote heerlijke genade verheerlijkt in uw leven. En nou bent u samen in die gemeente en nou woont u in die heidense stad Efeze. Die mensen kennen de Bijbel niet en die kennen alleen maar die afgoderij van Diana. Maar ze zien u in uw gezin. Ze zien u op uw werk. Ze horen u praten, ze horen u en ze zien u bezig. Wees dan een voorbeeld voor uw omgeving. Navolger Gods. God als ware van de hemel zegt, kijk, dat is nou mijn kind. Die lijkt op zijn vader. Dat bedoelt Paulus. Dat er in Efeze door de genade Gods wandelende Bijbels komen. Wees navolgens God voorbeeld. Dat de mensen om je heen zien. Maar dat is een Christ, dat is een christen, een volgeling van de Heer Jezus. Kun je zien in zijn daden, in de manier waarop hij denkt, in de manier waarop hij met zijn geld omgaat, met zijn kinderen omgaat, met zijn slaven omgaat. Wees mijn navolgers. Als geliefde kinderen, geliefde. Paulus daar nou mee bedoelen. Nou, regelmatig komt u dat tegen. In de Romeinenbrief zegt Paulus tegen de Romeinen, u bent geliefden Gods. En hier betekent het woordje, dat gaat nou terug op Gods eeuwige verkiezende liefde. Om een voorbeeld te zijn in die stad, in je gezin. Daar bent u nou van eeuwigheid door God door verkoren. Een duizelingwekkende gedachte. Maar ook een hele diepe gedachte. En bij dat woordje kinderen, tekna in het Grieks, gaat het altijd om kinderen Gods. Door hem verkoren. En dan voegt Paulus eraan toe. Eerst zegt hij dus hoe we behoren te leven. Wat onze roeping is en waarom. Vanwege die uitverkiezing Gods. En in de tweede plaats de bron. Hoe is nou zo'n heidens mens, zo'n schuldig mens in staat om tot eer van God te leven? Kan hij dat zelf? Moet hij dan les krijgen op een aardse school of zo? Is dat een trucje? Ik bedoel dat eerbiedig. Nee, dat is geen trucje. Is dat misschien een reeksje regels waar hij zich aan moet? Dat nou wel mag en niet mag? Nee. De bron is, wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. Waarom is dat nou zo belangrijk? En wat is de bron waaruit die nieuwe levenswandel komt? Uit de persoon van de Christus der Schrift, die ons lief had. Gemeente, als je daar wat besef van om, dat de Heer Jezus het heeft gekost om zijn kinderen te redden, dan wordt de zonde heel erg. Dan wordt de zonde heel pijnlijk. En dan voegt Paulus er nog aan toe dat de Heer Jezus zich heeft overgegeven tot een offerande, een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Kijk, zegt Paulus, ik heb jullie verteld in Efes dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. En dat heeft hij gedaan voor de zonde. Daarna is hij opgestaan. En door dat borgwerk van Christus, doordat hij voor de zonde heeft betaald, hebt u dat nieuwe leven ontvangen. Dat gaat dus terug op dat werk van Christus en op de verkiezende liefde van de Vader. Dat gaat terug op de drie enige God. U mag nooit vergeten wat de Heer Jezus heeft gekost, zegt Paulus, om u van dood leven te maken, om u te brengen op die weg die naar boven leidt. En dan doet Paulus er nog iets bij. En dan staat er aan het slot van vers 2... over die kruisdood van Christus. En dat vond ik heel indrukwekkend toen ik daar vandaag mee bezig was om te lezen. Die kruisdood, dat is huiveringwekkend natuurlijk. Vreselijk wat dat is om aan een kruis te sterven. Ik heb er eens meer gezegd, we zouden er niet met onze kinderen bij gaan staan. Zo gruwelijk is een dood aan een kruis. Hoe oordeelde God nu over dat sterven van zijn zoon? Toen de Heer Jezus dat 2000 jaar geleden hing op Golgotha. Toen de moordenaren, de fariseeën, de schriftgeleerden, de discipelen gingen weg. Stonden van verre. Goden tot een welriekende reuk. God heeft het behaagd. Dat diepe lijden en sterven van Christus. Goden een welriekende reuk. Dat was aangenaam voor God. Want daardoor werd zijn recht verheerlijkt. En daardoor werd een zondaar een behoud. De kruisdood van Christus is een welriekende reuk in de neusgaten van God. Als Christus zich dan daarvoor gegeven heeft, dan gaat de apostel verder en zegt, en dan noemt hij twee grote volkszonden op. De eerste grote volkszonde is seksuele losbandigheid. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden. Gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Wat bedoelt de apostel daar? Ja, zegt u, hoererij, dat is in Amsterdam, op de Walletjes en zo, daar zijn wij natuurlijk ook op tegen. Eigenlijk hoeft dat voor ons misschien wel helemaal niet in de Bijbel te staan. Want dat spreekt natuurlijk zo vanzelf dat wij daar niet aan meedoen. Pas op. Ik zei net, het gaat over een volkszonde. In die wereld van het oude oosten, van de oude wereld, die was vergeven van losbandigheid op dit punt. In de eerste plaats hoererij. Je hoeft die tempel van Diana maar binnen te gaan en het werd je als het ware op een presenteerblaadje aangeboden. Dat hoorde min of meer bij het leven van de mensen van die tijd. Net zoals het misschien wel bij een heleboel mensen bij hun leven hoort om op hun smartphone, hun computer of anderszins zich op een verkeerde manier te laten prikkelen. Hoererij. Een volkszonde van die tijd. Met een religieus tintje. In de tweede plaats noemt Paulus onreinheid. Het was niet alleen in de godsdienst, maar ook in de hele samenleving was daarvan doortrokken. Van enorme losbandigheid. Huwelijkstrouw. Verschillende vormen van seksueel gedrag. Het was de normaalste zaak van de wereld. Net zo makkelijk als wij geld uitgeven. Net zo makkelijk als wij aan iemand voorbij lopen. Net zo makkelijk als wij vandaag de dag onze welvaart consumeren. Zo had men in die tijd allerlei verkeerde relationele zaken. Dat hoorde bij het leven. Daar werd je mee opgevoed als kind, als ouder, als man, als vrouw. Nee, zegt hij. Dan voegt u er nog eens bij gierigheid. Wat is dat dan? Ja, kijk. Als iedereen dat nou graag wil. Mannen en vrouwen en kinderen en ouderen. Als dat nou heel gewoon is. Dan kun je er ook aan verdienen, snapt u? En er werd ook grof geld mee verdiend. Door kinderen die misbruikt werden. Door ouderen. Door vrouwen. Tot op de dag van vandaag. Daar werd grof geld mee verdiend. En dan wil je wel eens een oogje toedoen. Wandelt daarin niet. Dat betaamt de heilige niet. U bent door God tot een heilige leven geroepen. En niet om mee te doen aan de volkszonden van uw tijd. En dan in de tweede plaats. Vers 4. Wees een navolger Gods. Laat zien dat u tot de kinderen Gods, tot de uitverkoren kinderen Gods behoort. En niet meedoet met die volkszonde van losbandigheid. En in de tweede plaats. Oneerbaarheid, zot geklap en gekkernij. Wordt daar dan mee bedoeld? Och gemeente, er waren komediespelen. We zouden vandaag de dag zeggen grof cabaret. En er werd met van alles gespot. Dat gebeurde in de ontmoeting met elkaar. Dat gebeurde, zouden we zeggen, op verjaardagen. Er werden allerlei quasi leuke dingen aan elkaar doorverteld enzovoorts. En zo kon je samenkomen en dan ging het de hele avond over de laatste komedie en over de laatste grap en over de... Hoe ging dat? Er werd niks. Het hele avond werd gevuld met lege, nietszeggende woorden. Een grote volkszonde toen. Tjonge, het is toch wat, hè? Die gruwelijke grappen en die vreselijke dingen. Weet u wat ook erg is? En doe ik zelf ook aan mee, hoor. Dat je een hele avond bij elkaar zit en dat er nou geen goed woord van de Heer en van zijn dienst wordt gesproken. En als je dat al doet op de verjaardag, waar ging de preek over zondag, dan is het net alsof je begint te vloeken in de kerk. Alsof het verkeerd is om over de Heer, zijn dienst en zijn woord te spreken. Laat ik nog een stap verder gaan. Er zijn zelfs mensen in de kerk en die zeggen, nou ja, dat bijbelstudie, dat moet je maar niet doen. Dat kweekt alleen maar farizeeërs. Kun je dan niet op een verkeerde manier bijbelstudie doen? Dat kan zeker. Paulus wijst erop in de Timotheusbrieven. Dat er mensen zijn die zijn maar bezig met geslachtsrekening, ijdele verhalen van woorden. Hou u er niet mee bezig, zegt Paulus tegen Timotheus. Maar dat we de Bijbel bestuderen. En dat we de Bijbel lezen, laat toch niemand denken dat dat verkeerd besteden tijd is. Oh, wat is dat toch erg. Als we vanwege het misbruik het goede gebruik gaan afkeuren, dan zijn we heel diep gevallen, gemeente. Je huilt er soms van wat mensen in dit opzicht allemaal durven te zeggen. En dat wordt dan nog gemunt als hele degelijke goede waar. Gemeente, het heeft met degelijkheid niks te maken. Laten we oppassen. Ook in onze samenkomsten. Voor voortdurend loze praat. Over een dominee of over een kerk of over Piet of Henk of Klaas. Wees navolgers Gods. Spreek eens een goed woord van de Heer. Van zijn dienst. Uw liefdedienst. Heeft mij nog nooit verdroot of verdriet aangedaan. Want, en dan voegt Paulus er nog iets aan toe. En hij maakt het, hij zet de klem er wel op. Want u weet dit, jullie weten het. Dat een hoereerder, een onreine, een gierigheid, dat is volk zonder één, dus die losbandigheid. En de tweede, die afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Kijk, zegt Paulus, dat kan nou eigenlijk met het leven der genade niet bestaan. In dat koninkrijk Gods, daar komen niet volmaakte mensen. Maar er komen wel mensen die het geheim kennen van het leven der genade. De vrezen Gods kennen in hun leven. En het doet hen pijn als anderen anders wandelen. En daar moeten we ook ernstig voor waarschuwen. Als we in volkszonde leven, als we in volkszonden volharden, dan zijn wij geen burger van het koninkrijk. Ja, maar iedereen doet het. Ja, nou is dat de norm. Wat iedereen doet, doen we dan maar na. Ja, een mens is een kuddedier, ook in de kerk. Iedereen doet dat dus. Nee. God gaf zijn heilige wet. En daar zullen we naar geoordeeld worden. Niet wat iedereen heeft gedaan. Een afgodendiener zal het koninkrijk Gods niet beërven. Ja, maar al dat, ik hou niet van dat, dat gedoe met de Bijbel en zo. En houdt u daar niet van? Dat niemand u verleidde met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn Gods op de kinderen der ongehoorzaamheid. Laat u niet op een dwaalspoor brengen, zegt Paulus. Tegen die mensen heeft vrede dat niemand u verleidde. Wat ze ook om u heen zeggen, en dat kom je later in de Korinthebrief ook tegen. Ja, maar ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Laat u door niemand verleiden. Houdt u aan wat God zegt. En misschien lachen ze u uit. Misschien vindt u maar een vreemde watje. Een wat wonderlijke ziel. U hebt niet met de mensen te doen, u hebt met God te doen. En dat niemand u verleidde met lege woorden. Want over deze komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Wees hun medegenoten niet. Je hebt met alle mensen omgang. Je moet er nooit boven iemand gaan staan. Paulus zegt, Wees er niet bevriend mee. Ga er niet mee op vakantie, zouden wij zeggen. Wees zorgvuldig in de keuze van je vrienden. De mensen waar je mee omgaat. De mensen die je uitnodigt thuis. De dingen waarover je wilt spreken. De dingen die je met elkaar wilt delen. Natuurlijk de gewone dingen. We zijn niet apart of zo. De dingen van je werk. De dingen van je huis. Tuurlijk. Maar is er dan ook ruimte om. Als we 's avonds bij elkaar hebben gezeten. De avond met een stukje uit de Bijbel en gebed af te sluiten. Ja, maar ik hou niet zo van vroomheid. Gemeente, laten we toch voorzichtig wandelen. Het is echt niet verkeerd om elkaar voortdurend die woorden Gods in herinnering te brengen. Je hebt misschien vandaag ook wel gewandeld. Wat heeft de zon heerlijk geschenen. Wat denk je dan op Psalm 72? Zolang er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Dat staat in de Bijbel. Daar nog een beetje over na maar denken. Terwijl de zon zo heerlijk schijnt. Gemeente, denk erom hoor, daar heeft de duivel een hekel aan. Daar worden de engelen blij van. Maar wees er medegenoten niet. Want vroeger, toen u nog onbekeerd was en toen u nog leefde in dat geweldige heidendom van Diana, toen was u in de duisternis. De duisternis betekent in de Bijbel in de ondergang. U was op weg naar de rampzaligheid. Maar nu bent u in het licht, in de Heere. Wandel dan als kinderen des lichts. Dat was niet makkelijk voor die mensen in Efeze. Daar werd je op aangekeken. Paul wandelt als kinderen. Nou, de Heer Jezus. Zich aan het kruis van Golgotha doodgeliefd. Voor u. Zou u dan niet wandelen voor zijn aangezicht? En nogmaals, dat is een geschenk. Dat de Heere werkt door zijn geest, maar het is ook een opdracht. Het is ook een plicht. U weet wat de oude Puritijnen zeiden. God handelt met de mens in de weg van zijn plicht. Wandelt als kinderen des lichts. Wat is dat dan? Hoe krijgt het dan inhoud? Paulus zegt in de negende vers. Hoe krijgt dan dat wandelen als kind van het licht gestalte? En dan noemt hij drie belangrijke deugden. Hij zegt de vrucht van de geest. Sommige handschriften hebben de vrucht van het licht, maar de vrucht van de geest, dat sluit ook aan bij Galaten 5 vers 22, is in alle goedheid. Goedheid, dat wil men bedoelen, rechtschapenheid. Zuiverheid. Rechtschapenheid ten opzichte van je naaste. Dat je je naaste niet wilt kwetsen, maar dat je hem er niet voor over hebt. Dat hij zou omkomen in de buitenste duisternis. In alle goedheid. Rechtschapenheid. In alle rechtvaardigheid. Dat je ook zelf begeert naar de rechte wegen van de Heer te wandelen. In rechtschapenheid. In rechtvaardigheid. En in waarheid. Waarheid, dat heeft ook de gedachte van oprechtheid in zich. Dit is de waarheid. Hij is geen schijn, maar waarheid, oprechtheid. Dus in alle goedheid, jegens medemens. Naar de norm van Gods geboden, dat we daar ook recht wandelen. En in de derde plaats, in alle waarheid. Dat het, ja, in de vrezen Gods eigenlijk. Dat we eigenlijk in de eerste plaats met één in rekenen. Dat is het ontzag voor God. En dan voegt de apostel er nog één ding aan toe. Beproevende. De kanttekenaar die merkt dan in kanttekening 13 daarbij op. En het grondwoord, dat is ook een bepaald werkwoord, op een bepaalde manier geschreven. Kijk, je hebt in het Grieks, zoals in vers 2, dat is het eenmalig. Dit heeft zich eenmaal overgegeven. Maar hier in vers 10, beproevende, staat eigenlijk zo in de oorspronkelijke taal, dat dat nou voortdurend in uw hele leven van belang, dat u daarop gericht bent, beproevende. Het als ware proeven, en nog eens proeven, en nog eens. En dat het iedere keer weer uw voortdurende verlangen is. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Paulus die roept op tot een gode, wel aangename wandel. En Paulus eindigt en hij zegt, dat moet nou ons hele leven als het ware stempelen. Zo beginnen we de dag. Heere, mag ik nou niet tot oneer, maar tot eer van uw leven. Zo proberen we, een kleinkind dat lopen leert, die weg die God aanwijst te gaan. En zo moeten we elke avond weer opnieuw belijden dat we zo menigmaal gevallen zijn. Dat we er in eigen kracht niks en in Gods kracht nog maar zo weinig van terechtbrengen. Beproevende dat de Heere wel behagelijk is. Dat dat nieuwe leven gestalte krijgt in ons leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Gemeente, als je dit zo doorleest, dan komt het bijna een beetje activistisch over. En wij zijn natuurlijk hele rechtzinnige mensen en we hebben een hekel aan al dat activisme. Verkeerd activisme moeten we afkeuren. Maar als er ouders zijn die een kind hebben, en dat kind dat is 1,5 jaar en het kind ligt nog steeds in de wieg, dan gaan we niet tegen dat kind wat zeggen van, jongen, wat doe jij toch? Dan gaan we die ouders eens aanspreken. Haal dat jongen eens uit zijn bed dat hij leert lopen. Want het wordt langzamerhand wel tijd. Ja, maar hij kan dat niet en het moet hem gegeven worden. En gemeente, zo is het in de natuur. Een mens moet leren lopen. En dan valt hij wel een keer en dan krijgt hij wel een schram en een bult. Maar dan moet het wel leren. Hij kan niet in zijn bed blijven liggen. En zo is het ook in de Bijbel. God die geeft dat nieuwe leven. Christus is de bron. Maar krijgt wel gestalte. Met vallen en opstaan. En allen die de Heere ootmoedig vrezen. Want de Heere Jezus zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. En dan staat er een boom in de tuin. Bij mij zitten er nog geen bladeren en ook nog geen bloesems. Maar dan zie je die bomen al hele kleine puntjes tevoorschijn komen. De pruimenboom, de kersenboom. En dan weet je, als het nog wat langer licht is en langer warmer wordt, dan komen daar weer bladeren aan. En straks ook vruchten. Zo Zo is het ook bij al Gods oprechte kinderen. Er komen vruchten. Dat nieuwe leven. En waar komen die vruchten dan vandaan? Die komen uit de stam. Die komen uit de wijnstok. En uw vrucht wordt in mij gevonden. In Christus. En daarin alleen. En daarom bid de kerk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen. We gaan het orgel luisteren. Psalm 86 vers 6. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wat er verder volgt. 86 vers 6. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die mailen of appen. In de tweede plaats, volgende week hoop ik weer de meditatie te houden. Alleen dat is dan op dinsdagavond, omdat ik woensdagavond een biddag heb in de gemeente van Soest. Dus dan is het volgende week op dinsdagavond, gewoon dezelfde tijd en op dezelfde wijze. En tenslotte wens ik u allemaal heel erg thuis en een goede avond nog.